Ja, ik heb het als titel meegegeven, een zegentocht in Christus. De mensen die het even opgezocht hebben voordat de dienst begon, toen het op de biemen kwam, dit tekstgedeelte, die zeiden van nou, een beetje moeilijk. Ah, het is niet echt moeilijk hoor. Maar we moeten heel een beetje zien wat de gedachten waren die de apostel had, of waarschijnlijk had, toen hij deze dingen opschreef. En wanneer we dat ontdekken, dan komt het ineens in een context te staan die begrijpelijk wordt. We gaan met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. En daarna over deze tekst met elkaar nadenken. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, het is geweldig dat u ons een geest van wijsheid geeft en inzicht. Om te verstaan wat uw woord tot ons te zeggen heeft, ook vanmorgen. Het zijn soms praktische dingen in het dagelijks leven en soms ligt daar toch wel een diepere lading onder verborgen. Die reikt tot in heerlijkheid, niet van deze wereld, maar van u. En Vader, die combinatie die maakt het mogelijk om waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee u ons roept. Die combinatie van te weten dat u het bent uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. En dat ons leven, ook hier op aarde, een leven dat soms moeilijk is. Dus ik denk aan broeders en zusters die daarin een moeilijke en zware weg gaan. Vader, maar vertrouwen op u. Dan dank ik u ervoor dat u dat vertrouwen schenkt, dat het hier niet bij blijft. En dat er meer is. Want als wij het geloof alleen maar voor dit leven zouden hebben, Vader, dan was het toch wel erg arm. Maar we hebben een verwachting, een heerlijke verwachting. En die verwachting heeft u gewekt in onze harten. En die verwachting die heeft u ook bekendgemaakt door het evangelie dat we met elkaar zo lief gekregen hebben. Het evangelie van genade, van verzoening. Het evangelie van de verwachting van heerlijkheid. Het evangelie dat we in alles op u mogen vertrouwen en dat bij alle beproevingen die ons overkomen, u er een doel mee heeft, een uitkomst geeft, een voortzetting geeft, wat zinvol is in uw ogen en in uw voornemen. En daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Een zegentocht in Christus. Ja. Als je het zo leest, dan in het begin, dan lijkt het eventjes anders te zijn. Want hij had helemaal geen rust in zijn geest, staat er. Hè? Hij was onrustig. In Troas komend voor het evangelie van Christus. En er een open deur in de Heer is. Heb ik geen ontspanning in mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vind. Dus hij was heel bezorgd over Titus. En ondanks het feit dat God een open deur geeft om over dat evangelie te spreken, is die Titus blijkbaar steeds in zijn hoofd. Hoe zou het met Titus zijn? Waar is die? En dat is ook logisch. Paulus had nogal wat meegemaakt toen hij in Troas aangekomen was. Hij was uit Efeze gekomen, waar hij ternauwernood aan de dood ontsnapt was. En ja, u kent misschien wel het verhaal uit de Handelingen over de zilversmid. Of de zilversmeden die een opstand creëerden en nogal behoorlijk tekeer konden gaan. Ja, hun handeltje was in gevaar. En logisch, als je portemonnee in gevaar is, dan word je boos. Natuurlijk. Daar leef je toch voor. Nou, zo was het in ieder geval in Efeze. En ze achtervolgde Paulus. En die kon ternauwernood eigenlijk ontsnappen. En toen dacht hij, waar is Titus? Want die zal ook wel gehoord hebben en misschien weten ze dat Titus een vriend van mij is, een medewerker aan het evangelie. En dat kunnen gedachten zijn die hem onrustig maakten. Ondanks die open deur. Maar dan op een gegeven moment, dan zegt hij, ik ben zegevierend in Christus, hè. Paulus wist ook, behalve die problemen die hij had gehad in Efeze, ook wat de problemen waren in de plaatselijke gemeente in Korinthe. En er waren nogal wat problemen. Er waren partijschappen. Die was van Paulus en die was van Apollos en die was van, en er was er ook nog een partij die was van Christus. Nou ja, dan ben je eigenlijk de beste natuurlijk. Maar ja, dat zijn allemaal menselijke leuzen, menselijke vlaggen. We zijn niet van mensen, we zijn van Christus. We zijn door God gekocht en betaald met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. En als we dat in gedachten houden, dan volgen we geen mensen. Dan volgen we alleen maar wat Gods woord tot ons te zeggen heeft. En waar het toe leidt en wat de bedoeling is, dat we gekocht en betaald zijn met dat kostbare bloed. Hij was toch zegevierend in Christus, schrijft hij. En hoe kan dat nou? Nou, ik wil u wat van de achtergrond vertellen die mogelijkerwijs bij Paulus speelde. Ik weet niet of u wel eens in Rome geweest bent. Ik ben er één keer geweest en het is een fantastische stad. Je ziet ontzettend veel gebouwen. En mooie gebouwen ook. En er was ook een poort. Dat noemden ze de Tituspoort. En ik weet niet of u het goed kan zien. Maar daar staat die zevenarmige kandelaar. Die had Titus veroverd toen die Jeruzalem platbrandde en gooide. En die had hij meegenomen naar Rome. Als een prijs, om te laten zien hoe geweldig zijn leger het gedaan had. Tegen die halstarrige Joden die zo lang stand gehouden hadden, zowel in Jeruzalem als daar op die berg bij de Dode Zee. En hij liet dat zien. Kijk, en dat was een beetje het gebruik in Rome, dat als een generaal grote overwinningen had geboekt, Dan sjouwde hij van alles en nog wat mee naar huis. En dan kwam er een grote parade. Dat was uitgebreider misschien nog dan op de Koolsingel wel eens gebeurd. Eens in de zoveel jaar. Nou, in ieder geval, daar was die parade. En daarin. Daarin liep de overwinnaar. Er liepen de overwinnende soldaten. En borst vooruit natuurlijk. Geweldig gedaan. Maar daarin liepen ook gevangenen mee, die ze meegevoerd hadden. En langs die weg in Rome, waar die soldaten gingen, in die zegevierende tocht, zal ik maar zeggen, of die overwinningstocht, daarin was het gebruik dat er langs die weg wierook werd aangestoken. Die geur van wierook, nou, die was in die hele stad te ruiken natuurlijk, want ze gingen niet maar even 5 meter lopen, maar het was echt een optocht en daar werd wierook afgestoken en dat geurde. En die wierookgeur, dat is hetgeen, en die overwinningstocht, die zegentocht, dat was hetgeen wat Paulus gebruikt in dit gedeelte als achtergrondbeeld van wat hij wilde zeggen. Die wierook langs de weg, die gaf een geur af. En dat vergelijkt hij met die geur van Christus, waar hij het over spreekt. Er liepen vrienden mee in die tocht, bij die soldaten. Van alles en nog wat. Paulus had ook een vriend, Titus, waar hij zorgen over maakte. En dan staat er een geur van leven en een geur van dood. Die geur van wierook heeft die twee effecten. Als die soldaten binnenmarcheren in Rome, in zo'n prachtige optocht. Ik weet niet, een hele oude film. Kan ik me nog herinneren, daar kwam dat in naar voren. Dat was Cleopatra, ik weet niet of je die film ooit gezien hebt. Maar op een gegeven moment dan komt Cleopatra, komt Rome binnen. Nou, en dan ineens is dat filmbeeld, wordt daarop gericht. Nou, dat was overweldigend. En zo moet het geweest zijn voor al die toeschouwers. Als die soldaten binnenkwamen en die gevangenen en die rijkdommen met zich meevoerden om te laten zien hoe geweldig ze gezegevierd hadden. Nou, de twee effecten van die geur van wierook, dat is voor de overwinnaars, dat is een geweldige geur van, er wordt wierook voor ons aangestoken en het geurt lekker. Maar voor die gevangenen die daar in de kettingen meesjouwden, en was dat een geur dat hen hun toekomst eigenlijk liet zien. En het was voor hun, ze wisten wat er ging gebeuren. Als ze niet gelijk gedood werden, dan werden ze misschien opgeleid als gladiator of zo. En dan kwamen ze ooit in een arena terecht waar ze uiteindelijk toch de dood zouden vinden. Dus die wierook was voor hun een herinnering aan hun toekomst die ten dode zou zijn. En voor de soldaten was het een geur die hun, ja, als het ware, die overwinningsroes nog meer liet merken. Een geur ten leven en een geur ten dode. En daar spreekt Paulus over, hè? En dan zegt hij dat wij een welriekende geur zijn van Christus voor God in hen die gered zijn. En in hen die omkomen, voor hen inderdaad een geur van dood. Maar deze voor een geur van leven tot leven. Die twee tegenstellingen. En ondanks het feit dat we van harte geloven en weten en verzekerd zijn dat God de redder is van alle mensen, is het niet zo dat God iedereen op hetzelfde moment daartoe geroepen heeft. Hij roept nu een gemeente uit die het allereerst die heerlijkheid en zal mogen meemaken om bij die ontmoeting van de Heer te zijn in de lucht, in een heerlijkheidslichaam. En dat is nu niet voor alle mensen weggelegd. Er zijn zoveel mensen, miljarden mensen die niet geloven, miljarden mensen die, ja, wel geloven, maar het nooit over Christus hebben. Wel over God praten, maar wie is God dan? Ja, er moet iets zijn. Ja, nee. Er zijn er maar weinigen die zeggen, nee, er is niks. Maar wie is dan die iets? Hè? Wetenschappers zijn er inmiddels achter dat er toch wel een bepaalde vorm van, nou ja, dat heeft vorige week Wim Hogendijk ook uitgelegd, hè? Kwantummechanica in drie zinnen. Ik kan het nog veel korter, want ik begrijp er helemaal niks van. Maar heel dat universum is opgebouwd uit een patroon waar zeggen de geleerden dan, een intellectuele kracht achter zit, een intellectuele gedachte. Het is niet alleen maar toeval. Maar daarmee kom je nog geen stap verder als je niet weet dat die God zijn zoon gegeven heeft aan het kruis om voor ons te sterven. Dat zijn zoon voor ons gestorven is, zodat wij weer in relatie kunnen komen met die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat weten zo weinig mensen in verhouding dan, hè? En dat is nou eigenlijk het beeld dat wanneer wij het evangelie kennen, dat wij een welriekende geur zijn van Christus voor God. En waarin uitzicht dan die welriekende geur? Er moet iets aangestoken worden, anders ruikt het niet, hè, met die wierook. Het moet, dus dat heeft te maken met ons gedrag, met onze wandel, met de dingen die we mogen doen met God en Christus in ons hart. Een waardige wandel noemt Paulus dat. Of wandelen op de goede werken die God tevoren bereid heeft, zegt de apostel op een andere plaats. Of gewoon de dingen oppakken die op je weg komen. Kijk, ik noem een heel simpel voorbeeld, hè. De meesten van ons zouden het fijn vinden om het evangelie door te kunnen geven. Om als het ware een dienstknecht te zijn door wie het evangelie verder gebracht wordt. Nou, en niet iedereen kan dat op dezelfde manier, laat ik het dan zo zeggen. En nou lopen we al 3 maanden te zoeken naar 2 of 3 mensen die het evangelie door kunnen geven op internet. En we vinden niemand. Maar dat is dienstwerk om het evangelie door te geven. En dan verbaas ik me erover. Is er dan niemand die een paar uurtjes in de week, hè, ik doe ook wel een paar uurtjes in de week, me voorbereiden en zo. Is er dan niemand die dan dat werk niet zou kunnen doen? God maakt bekwaam. Dus wees niet bang, zou ik zeggen. Nou, in onze wandel, als we geleid worden door Gods geest, dan is dat voor God een welriekende geur van Christus. Christus heeft woning gemaakt in ons hart en Gods geest werkt dat uit in onze houding naar elkaar toe. En dat is heel belangrijk. Zoeken we, nou, net als we vandaag bij elkaar komen, hè, zoeken we dan de verbondenheid met elkaar. De gesprekjes. Even naar elkaar luisteren als er wat zou zijn. Drie minuten is genoeg om, als het ware, weer een hele week met elkaar verder te kunnen. Naar elkaar te denken, voorbeelden te doen. Er is verdriet in de gemeente omdat we gehoord hebben dat er iemand zo ernstig ziek is dat hij eigenlijk naar het eind van zijn leven op korte termijn toe gaat. Nou, dat is verdrietig. Laten we bidden voor zijn vrouw en zijn gezin. En zo zijn er meer moeilijke omstandigheden. Verbondenheid is aan elkaar denken. En aan elkaar denken, de beste manier om dat te kunnen blijven doen, is voorbeden voor elkaar doen. Elkaar meedragen in je hart en voor God brengen. Kijk, dat wil niet zeggen dat iemand ineens van arm rijk wordt of iemand van ziek beter wordt. Nee, het is de betrokkenheid met elkaar. En dat is ook voor God een welriekende geur in Christus. Betrokkenheid met elkaar, liefde, met elkaar de vrede zoeken. Wegen gaan, ook al zijn misschien de inzichten hier en daar niet helemaal parallel. Maar we zoeken, we zijn onderweg. Niemand is perfect. Niemand weet alles. Ja, behalve Wim Ouwenel, geloof ik. Die schreef daar een stukje over. Die schreef over. Ik denk dat hij mij bedoelde, want ik zeg een hele enkele keer zeg ik een Grieks woord en ik heb geen Grieks geleerd. En geen theologie gestudeerd. Dat vond hij heel belangrijk. Als je dat niet gedaan had, moest je je mond houden. Maar weet Willem wel. Wat voor een geweldig team van broeders en zusters in de Heer. Die zoveel kennis hebben over de oude talen, Grieks en Hebreeuws. En met elkaar in een groep bezig zijn om dat woord van God te vertalen zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Ik denk als Willem erbij komt zitten, dat hij misschien zelfs zou denken, nou, die weten misschien een fractie meer dan ik dacht. Ja, nou, zou kunnen, hè. Maar het is zo makkelijk om kritiek te spuien. Het is te makkelijk om even te zeggen van, wanneer je geen diploma's hebt, wanneer je dat niet kan laten zien, hou dan je mond maar. Maar zo is het niet. God maakt bekwaam, diploma's niet. En wanneer we dat dan gebruiken, dat inzicht dat God ons geeft in dingen van doorgeven van het evangelie. Of dat in gedrag is, of dat gecombineerd wordt met bijbelstudies en kennis. Dat is een heerlijke, welriekende geur van Christus voor God. Dat is voor hen die gered zijn en voor hen die niet gered zijn. Dat komt, dat weten we. Maar laten we nou wel zijn dat we in een wereld leven waarin de mens zichzelf aan het verkopen is. En het gekke is, het lijkt wel herfst dat de paddenstoelen allemaal ineens gelijk opkomen. Hè? Of de aardappeltjes. Maar overal zie je ineens leiders opstaan van, weet je wel. En of ze nou wel of niet eerlijk zijn en of ze een beetje sjoemelen of niet. Maar de mensen, die mensen vinden dat fantastisch. Ze kiezen die leiders en sommigen worden niet gekozen, die hebben zichzelf benoemd. Nou, allerlei mogelijkheden, maar de wereld staat bol van ego. Mega ego. Twee Griekse woorden. Sorry Willem. Het is zo dat eigenlijk genoemd wordt een geur van dood. Een geur van dood. Niet voor eeuwig verloren, dat weten we. God is de redder van alle mensen. Dus er komt een moment dat zij tot erkenning zullen komen. In Gods licht. Maar nu is het zo dat God uitkiest, een gemeente uitkiest. En die zit in allerlei kerken hoor, laat ik heel duidelijk zijn. En die denken niet allemaal hetzelfde, maar als ze Christus lief hebben en meedragen in hun hart, dan is God bezig om ze uit te kiezen. En sommigen mogen verder geleid worden, dieper geleid worden, door zich helemaal te richten op het evangelie wat voor deze tijd klinkt. En dat is het evangelie van Paulus. God heeft dus de overwinning behaald en dat is die zegen toch waar Paulus over spreekt. Hè? Niet van die generaals in Rome, maar God heeft de overwinning behaald. Een overwinningstocht namelijk door de dood en de opstanding van zijn zoon. De dood is overwonnen. En ook al zullen we sterven, dat is niet het eind. Nee, we wachten in de dood samen met hen die nog zullen leven als de Heer komt. En we zullen gezamenlijk de Heer tegemoet gaan in wolken. En dat is een overwinning. Paulus die schrijft in de Colossensebrief dat hij de machten en krachten en overheden, en daarmee bedoelt hij die duistere machten in de lucht en te midden van de hemelingen, openlijk tentoongesteld heeft en dat ze als het ware aan het kruis genageld zijn. Want Christus stierf om hen te overwinnen. Christus stierf om op te staan en zijn geloof dat God dat zou doen, dat is overweldigend. Overweldigend dat hij zeker wist. God heeft mij gestuurd met een missie om zijn wil te doen. God heeft gestuurd om alles wat ik had af te leggen en mens te worden. En als mens zelfs gezien als eigenlijk als een slaaf. De weg van het kruis te gaan, de weg van de schaamte te gaan, de weg van de zonde te gaan, om tot zonde gemaakt te worden in ieder geval. Want hij was zonder zonde. En daarom heeft God hem doen opstaan. Daarom heeft God hem opgewekt. En wij zijn, en dat is dan moeilijk te verstaan, omdat het niet in ons lichaam of in dit lichaam gebeurd is, maar wij zijn met hem gestorven. Zo ziet God het. Met hem begraven, zo ziet God het. En wat is er dan begraven? De zonden zijn begraven. En met hem opgestaan in nieuwheid van leven waarin de zonde voor God is weggedaan. En dat is de weg die wij mogen weten dat we gegaan zijn in Christus. Zo ziet God ons aan. God ziet ons niet zoals we nu zijn. Zelfs niet als we dingen doen waarvan we weten dat kunnen we beter anders doen. God ziet ons niet zoals we nu zijn, want hij ziet ons aan in Christus. Weet je wat dat betekent? Dat hij ons aanziet zoals we zullen zijn. Wanneer hij klaar is met zijn werk aan ons. Nou, dat is... Nou, die God, daar hoef je niet bang voor te zijn. Die God is alleen maar bezig om zijn reddingswerk in ons uit te voeren. Een geurt van leven. De goede tijding van Gods genade en vrede mogen we doorgeven in ons leven. Omdat God ons genade geschonken heeft. Omdat God ons bekendgemaakt heeft met zijn vrede. Vrede, de verzoening. Hè? Er zijn zoveel mensen die leven in angst voor God. Omdat ze niet weten dat God ons met zich verzoend heeft. We mogen het weten. We mogen naar God toe. Elk moment van de dag en we hoeven geen vormen, het moet niet op bepaalde uren en tijdstippen in een bepaalde houding. Op de fiets mag het. Onder het sporten mag het. Als je net een verkeerde bal geslagen hebt of zo, of tegen het net geslagen hebt en je zou willen vloeken, dan mag je eventjes aan iets anders denken. Soms zeg ik, jongens, die uitspraak van 10 tellen wachten voor je wat zegt of doet. In 10 tellen kan je heel de wereld veranderen in gebed. In ieder geval jezelf. Zo mogen we wandelen. Altijd toch wetend dat God ons wil inzetten tot een welriekende reuk. Tot een waardige wandel. En wat is nog meer die overwinning, behalve dan die goede tijding van Gods genade en vrede en liefde en leven in Christus, dat er daarboven ook nog de vrijkoping is tot heerlijkheid, waar ik net over sprak. De verandering van ons lichaam in heerlijkheid. En voor velen is dat moeilijk te begrijpen. En ik kan me dat voorstellen. Want er komen zoveel dingen op je af in dit leven, dat je wel eens niet denkt aan die heerlijkheid die komen gaat. Maar het is werkelijk als, probeer als je het daar moeilijk mee hebt, probeer toch die dingen eens te overdenken. Omdat het zo'n enorm krachtig middel is in je huidige leven, als je die verwachting in je meedraagt. En wie is daarvoor bekwaam? Vers 16b. Nou, laat ik maar gelijk zeggen, alleen Christus is bekwaam. Geen mens is bekwaam om met het evangelie op die manier om te gaan. Om door te geven in je wandel, om het door te geven in kennis of inzicht of hoe dan ook. En Paulus zegt het ook, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn om iets te rekenen alsof het uit onszelf is, maar onze bekwaamheid is uit God. Want wij zijn niet als de meerderheid die het woord van God verschacheren. Wat is verschacheren? Wat is verschacheren ook alweer? Ook dus een handeltje te verdrijven, weet je wel? Eventjes iets goedkoop op de kop tikken en ook maar weer goedkoop doorgeven. Nou, sterker nog, weet je wat je goedkoop op de kop kan tikken? Het evangelie, het kost niks. Ah, Christus heeft zijn leven gegeven, maar ons kost het niets. En dat kunnen we ook verschacheren. En weet je wat dat betekent, verschacheren? Dat wij winst maken uit het offer van Christus en uit het evangelie. Dat we grote gebouwen willen neerzetten. En ik geloof dat er in Amerika, als je daar binnenkomt, dat is een en al bling bling enzovoort. Nou, ja. Natuurlijk mag ik nou niet zeggen dat zij het evangelie aan het verschacheren zijn. Maar ik zeg het wel. Want ze prediken het evangelie niet. Ze prediken het evangelie niet. Ze zijn uit op winstbejag. En we kunnen onder de indruk zijn van hun eigen bekwaamheid om te spreken. Maar hoeveel programma's zijn er niet geweest in het verleden die al die zogenaamde profetische gaven en genezingen en toestanden. Dat gaat allemaal tegenwoordig niet meer met kabeltjes en iets in je oor. Nee, dat gaat gewoon draadloos. Er worden de gesprekken gevoerd met iemand. En dan weten ze wat van iemand. En dan in een dienst komt dat terug. Nou, dan lijkt het, oh, hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan die dat nou weten? Ja, ik weet hoe die het weet. Maar de meeste andere mensen weten het niet. Nou, dat is een manier van het verschacheren. Om geld los te krijgen. Om indruk te wekken. In plaats van een slaaf van Christus te zijn. In plaats van... In ootmoed en in het besef dat je niets kan. Toch het werk doen van een dienstknecht van Christus. En dat is op zoveel manieren mogelijk. Want wij zijn niet als de meerderheid die het evangelie gebruiken. En Paulus noemt het de meerderheid, hè? Gek genoeg. Het is niet de minderheid die dat doet, de meerderheid staat er. Die het evangelie verschacheren. Dus om zichzelf een grote naam te maken. Om er geld aan te verdienen. Of een combinatie van die twee. Dat is het meest gebruikelijke. Paulus die vraagt in. Dat hebben we niet voorgelezen. Ja, het komt er gelijk op. Ik heb het toch meegenomen. Paulus die vraagt in 2 Korinthiërs 3 vers 1. Aan de Korintiërs. Beginnen wij onszelf weer, er staat weer, hè, dus blijkbaar is het al een keer eerder aan de orde geweest, aan te bevelen of hebben wij geen aanbevelingsbrief nodig, zoals sommigen, voor jullie of van jullie? Hebben we diploma's nodig om bij jullie wat te mogen zeggen in de gemeente? Of heb je een brief bij je dat je het in Korea zo prachtig gepreekt hebt? En dat de kerken er helemaal vol zaten. Nou, dan mag je hier ook komen. Ons zaaltje loopt maar leeg. We kunnen wel wat power gebruiken. Paulus vraagt zich af, heb ik nou bij jullie een aanbevelingsbrief nodig? Zijn jullie die geloven, die de Heer lief hebben, zijn jullie niet mijn aanbevelingsbrief? Ten opzichte van de anderen die vinden dat je een aanbevelingsbrief nodig hebt. Ten opzichte van anderen die zeggen van wie is die Paulus wel? Dat hij hier zomaar van alles komt zeggen wat we niet leuk vinden. Zo zit het een beetje in elkaar. Hebben we een aanbevelingsbrief nodig? En dan terug hè, naar die vraag. Wie is bekwaam? God maakt bekwaam. En als we in die ootmoedige houding ons dienstwerk mogen doen, of ons dienstwerk mogen stoppen, dan is het God die die dingen leidt. Paulus geeft antwoord hè, op deze opmerking zo van wie ben je eigenlijk wel, heb je wel een aanbevelingsbrief, geeft hij in een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 5. Paulus zegt, nee, we hebben geen aanbevelingsbrief nodig. Niet opnieuw prijzen we ons bij jullie aan, maar wij geven jullie een aansporing door over jullie te roemen. Kijk, en dat was Paulus. Er waren in die gemeente van Korinthe, waren er echt mensen die zo tegenwerkten. Dat was echt vreselijk. En de mensen die het evangelie wilden doorgeven, die werden dan een beetje geblokkeerd. En nou zegt Paulus, ik ga jullie aanbevelen als het ware. Ik ga jullie aansporen, want ik roem over jullie dat jullie het werk wat jullie doen, die geloven, dat jullie dat doen vanwege de bekwaamheid die God je geeft. Vanwege het evangelie en de liefde van God die in je hart meedraagt voor anderen. En dat moet voor jullie een aansporing zijn om door te kunnen gaan. Opdat jullie dat hebben, hè, die aansporing en die werkelijke roem, omdat zij roemen in Christus. Opdat jullie dat hebben naar hen toe die zich openlijk beroemen en niet in het hart. Kijk, dat doen we denken aan de Farizeeërs. Nou, daar hebben we op zondagschool veel van geleerd. En het is heel fijn dat dat geleerd wordt en verteld wordt. Want die Farizeeërs, dat waren er hoor. Oh, die hadden schriftgeleerden. Dus die hadden heel veel kennis, diploma's, aanbevelingsbrieven. En die baden van, oh God, ben ik blij dat ik niet ben zoals die arme tollenaar. Enzovoort, dat was een gelijkenis van de Heer Jezus. Die beroemden zich op zichzelf uit eigen wijsheid en eigen kennis. Hè, waarvan God zegt in het begin van die Korinthebrief in hoofdstuk 1. Dat God de wijsheid van de wereld niet doet. En dat wat zwak is van God, namelijk een kruis. Met een redder die doodgaat. Maar wel opstaat. Dat is zwak voor de mensen. Verzoening, vrede, zwak voor de mensen. Ram er bovenop. Twitter er maar op los. Maak iedereen met de grond gelijk. Dat toont, dan ben je iemand. In plaats van voorbeden doen voor die twitteraar. Kan je het aan? Voorbeden doen voor hen die jou kwetsen? Kan je het aan? Dat is de enige manier. God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. En dat is dat we vrede proberen met elkaar te houden voor zover het mogelijk is. En je niet beroemen op jezelf. Ik hoop met dat beeld van die zegentocht van in Rome iets duidelijk gemaakt te hebben als achtergrond waar Paulus over praat. Als hij het heeft over een geur, een lieflijke, welriekende geur van Christus. Of een geur ten dode. Ik hoop u duidelijk gemaakt te hebben dat bekwaamheid niet uit ons is, maar uit God. En natuurlijk, Paulus maakte dat mee. Weet je wie dat nog meer meemaakt? De Heer Jezus. Oh, die Farizeeën, waar ik net over sprak, en die schriftgeleerden, die zei van, vertel ons eens even, uit welke volmacht zegt u dit? Lees maar na. En dat waren dus de geestelijke leiders van het volk, de religieuze leiders. En daar kwam hij, de Zoon van God, in vernedering, die hen moest, als het ware, moest leiden naar dat koninkrijk. En gaan ze maar, welke volmacht heb je? Nou, we hadden het afgelopen dinsdag op de slotavond van onze kring nog even, dat dan de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle volmacht in hemel en op aarde. En een volmacht is een macht die je krijgt van een nog hoger geplaatste. En dat is God, zijn Vader. Daar heeft hij de volmacht van gekregen in hemel en op aarde. En weet u dat wanneer wij straks in heerlijkheid met hem verenigd zijn, dan zullen wij diezelfde volmacht ontvangen om met Christus, te midden van de hemelingen, alle vijandschap weg te mogen doen. En hier op aarde zal het ook gebeuren. En dat leidt God door zijn volk Israël. Hem is gegeven alle volmacht in hemel en op aarde. En God zal beoordelen wie bekwaam is. Want voordat Paulus dat zegt, wat ik net sprak, Van jezelf beroemen of bekwaam gemaakt worden, schrijft hij, want alle moeten openbaar gemaakt worden voor het erepodium van Christus. Erepodium, hè? Is geen rechtbank of zo. Het is een erepodium waar complimentjes worden uitgedeeld, waar schouderklopjes waren, waar gezegd wordt, geweldig, geweldig dat jij jezelf gegeven hebt tot een levend, heilig, God welgevallig offer, zodat ik jou kon inzetten als een instrument. Want wij allen moeten openbaar gemaakt worden voor het erepodium van Christus, opdat een ieder zou ophalen voor wat hij werkt. Het zij goed, het zij slecht. Daar staan we verheerlijkt. Dus zo slecht zal het niet zijn. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En ik heb twee liederen uitgekozen en ik ben ze alle twee vergeten. Dus wil jij die eerst even tonen? Oh, in de tijd vol zorgen. Nou, een beetje een verdrietig lied. Maar ja, oh nee, toch niet hoor. Er zit een heleboel troost in. Ja, hoe gaat het programma verder? Zal ik maar zeggen. Nou, we gaan nu met elkaar danken. Daarna doen we staande een slotlied. Daarna gaat u lekker zitten. En dan komen de shampootjes voorbij. Ik denk dat ik dan toch een beetje aan het eind naar de deur ga om al die shampootjes weer in ontvangst te nemen. Nee, de collectie is toch al gegeven, dus het probleem is helemaal opgelost. Nee. Goed, we gaan eindigen. Liefdevolle Vader en machtige God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, het is geweldig om te mogen weten dat U bekwaam maakt. En hoe klein of hoe groot uw bekwaamheid is, dat maakt U uit. En U geeft ons ook daarin het dienstwerk dat we mogen doen in ootmoedigheid, in een gezindheid van Christus, door dat evangelie te mogen doorgeven, Vader en als we dat doen, op welke manier dan ook. En u plaatst het in harten van gelovigen. Dan is dat een geur ten leven, Vader. En misschien mogen we daar zelf ook enigszins die geur ook ruiken. Maar het gaat, ten diepste gaat het om Christus en om u. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin zult leiden. In onze gedachten. In onze wandel. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot staande lied. Met vreugde zal ik tot u zingen. Zingen. Nee, nee, nee.